We lezen het woord van God uit het derde hoofdstuk van het boek Daniël. En daar lezen we de eerste 18 versen van. De koning Nebukadnezar maakte een beeld van goud, welks hoogte was 60 ellen, zijn breedte 6 ellen. Hij richtte het op in het dal Dura in het landschap van Babel. En de koning Nebukadnezar zond heen om te verzamelen de stadhouders en de overheden en de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtlieden en al de heerschappers der landschappen, dat zij komen zouden tot de inwijding van het beeld het welk de koning Nebukadnezar had opgericht. Toen verzamelden zich de stadhouders, de overheden, de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtlieden en al de heerschappers der landschappen tot inwijding van het beeld het welk de koning Nebukadnezar had opgericht. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht, men zegt u aan, gij volken, gij natieën en tongen, ten tijde als gij horen zult het geluid van de hoorn, de pijp, de citer, de vedel, de psalter, het akkoordgezang en allerlei soorten van muziek, zo zult gij lieden nedervallen en aanbidden het gouden beeld het welk de koning Nebukadnezar heeft opgericht. En wie niet nedervalt en aanbidt, die zal terzelfder uren in het midden van de oven van het brandende vuur geworpen worden. Daarom te dier tijd als al die volken hoorden het geluid van de hoorn, van de pijp, van de citer, de vedel, de psalter en allerlei soorten van muziek, alle volken, natieën en tongen nedervallende aanbaden het gouden beeld het welk de koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom naderden even terzelfde tijd Chaldeeuwse mannen die de Joden openlijk beschuldigden. Zij antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar, o koning, leef in eeuwigheid. Gij, o koning, hebt een bevel gegeven dat alle mensen die horen zouden het geluid van de hoorn, de pijp, de citer, de vedel, de psalter en het akkoordgezang en allerlei soorten van muziek nedervallen en het gouden beeld aanbidden zouden. En wie niet nederviel en aanbad, die zou in het midden van de oven van het brandende vuur geworpen worden. Er zijn Joodse mannen die gij over de bediening van het landschap van Babel gesteld hebt. Sadrach, Mesach en Abednego, deze mannen hebben, o koning, op u geen acht gesteld. Uw goden eren ze niet en zij aanbidden het gouden beeld niet, het welk gij opgericht hebt. Toen zeide Nebukadnezar in toorn en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego voorbrengen zou. Toen werden die mannen voor de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zeide tot hen, is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij lieden mijn goden niet eert en het gouden beeld dat ik opgericht heb niet aanbidt? Nu dan, zo gij lieden gereed zijt, dat gij ten tijde als gij horen zult het geluid van de hoorn, de pijp, de citer, de vedel, de psalter en het akkoordgezang en allerlei soort der muziek nedervalt en aanbidt het beeld dat ik gemaakt heb, zo is het wel. Maar zo gij lieden het niet aanbidt, terzelfde uren zult gij lieden geworpen worden in het midden van de oven van het brandende vuur. En wie is de God die uw lieden uit mijn handen verlossen zou? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar, we hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn? Onze God die wij eren is machtig ons te verlossen uit de oven van het brandende vuur. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet. U zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden. Gemeente, uit het zojuist gelezen schriftgedeelte is vanmorgen onze tekst. Die we vinden in de versen 16 tot en met 18 van Daniël 3. 16 tot en met 18, Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tot de koning Nebukadnezar, we hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn, Onze God die wij eren is machtig ons te verlossen uit de oven van het brandende vuur. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden. Nadat we met elkaar een aantal keren geluisterd hebben naar Gods boodschap in het tweede hoofdstuk van Daniël, zijn we nu toegekomen aan het derde en dat brengt ons in een hele andere situatie. En in dit hoofdstuk gaat het ook niet eens over Daniël, waar we tot nog toe veel van hebben gehoord. Het gaat wel over zijn drie vrienden. En u herinnert u dat toen Daniël naar Babel kwam, hij samen met die drie vrienden naar Babel is gebracht. En dat ze met elkaar die opleiding, die bijzondere opleiding gehad hebben om in de dienst van koning Nebukadnezar te mogen staan. Maar over die drie vrienden zullen we dus vandaag en volgende week, als God ons dat geeft, meer horen. Het is een aantal jaren, waarschijnlijk na die periode die ons in hoofdstuk 2 wordt verteld, waarin we hoorden van die droom die Nebukadnezar zo geweldig ontzet had en waar hij zo helemaal over uit zijn doen was. Die droom die door Daniël toen is verklaard. En als Daniël die verklaring gegeven heeft, dan lezen we in het slot van hoofdstuk 2... een reactie van koning Nebukadnezar. En dat is op zich best nog een hele mooie reactie. Dat is een reactie waarin hij de Heere looft en prijst. De God van Daniël brengt hij eer en aanbidding voor al dat wat de Heere via Daniël aan hem heeft geopenbaard. Maar de eigenlijke reactie van koning Nebukadnezar lezen wij in het hoofdstuk dat nu voor ons ligt. En daarmee worden al die woorden die eventueel ook nog wel mooi verstaan zouden kunnen worden, tegelijkertijd ook in een heel ander daglicht geplaatst. De eigenlijke reactie van Nebukadnezar op de droom van het beeld is gelezen in de oprichting van dat beeld, waar hoofdstuk 3 over begint te spreken. Hij heeft een kolossaal beeld laten maken van goud. Dat zal wel niet massief goud geweest zijn, alhoewel je het ook nooit helemaal precies kan weten. Maar laten we het er maar op houden dat het een beeld was dat overtrokken is met goud. En dan is het toch al indrukwekkend genoeg. 60 ellen hoog, 30 meter. En 6 ellen breed, 3 meter breed. In die droom die hij droomde was alleen het hoofd van goud. Hier is het hele beeld van goud. En hoewel in de droom dat beeld tegen de grond ging, ten gevolge van die botsing met de steen, wordt dit beeld toch heel concreet door Nebukadnezar opgericht. Ik weet niet of het u opgevallen is. Het was mij bij het lezen van de Bijbel nooit eerder opgevallen dan toen ik dit hoofdstuk nog eens met grote nauwkeurigheid las, dat er zo vaak in het eerste deel van dit hoofdstuk gezegd wordt dat het om het beeld gaat dat Nebukadnezar heeft opgericht. Een keer of 6, 7 staat dat er wel. Is dat niet overbodig? Ik denk dat dat alleen maar nadruk wil leggen op het feit dat Nebukadnezar dat beeld heeft opgericht. En dat tegen de achtergrond van dat beeld dat tegen de grond geslagen werd. En wat bedoelt Nebukadnezar met dat beeld? Hij bedoelt met dat beeld een mix, een mengeling van godsdienstige en politieke doeleinden na te streven. Dat blijkt wel als hij bevel geeft dat al de hoogwaardigheidsbekleders, en ze worden een aantal keren met name genoemd, dat een al zijn hoogwaardigheidsbekleders uit heel zijn rijk, en dat was geen gering rijk, opgeroepen worden om aanwezig te zijn bij de inwijding van dat beeld. Dan zal het orkest spelen en dan op het geluid van de muziek wordt verwacht van al die hoogwaardigheidsbekleders dat ze op hun knieën gaan. Dat ze zich in het stof zullen buigen en dat ze op die manier eer zullen bewijzen aan dat gouden beeld. Stelt het dan een afgod voor? Dat is niet te bewijzen dat Nebukadnezar via dit beeld een bepaalde Babylonische afgod wil eren. Maar toch zitten er uiteraard godsdienstige trekken in. Aanbidden, dat is nu eenmaal een godsdienstig werk. Buigen, op je knieën gaan, dat is nu eenmaal iets waar godsdienstige motieven in meespreken. Maar het zal Nebukadnezar wel gegaan zijn om en de godsdienstige kant van de zaak en de politieke kant van de zaak. Want het staat mij eigenlijk het duidelijkst voor de geest dat dit beeld van Nebukadnezar dient tot verheerlijking van de koning zelf. En van zijn macht. En van alles wat hij bereikt heeft. Het is dus een verering van de staatsmacht, zo zou je kunnen zeggen, die in handen van deze geweldige Nebukadnezar ligt. En dat moet als een god vereerd worden. Daar moet hulde aan bewezen worden. En wat betekent dat? Dat betekent heel concreet dat Nebukadnezar nu op een eerlijke manier reageert op de uitleg van die droom. Want in die droom had God aan Nebukadnezar bedoelen te zeggen, onder andere omdat het om het hoofd van goud en daarna de borst van zilver en daarna de buik van koper en daarna had God aan Nebukadnezar willen zeggen dat er aan zijn rijk een eind zou komen en dat dat opgevolgd zou worden door het rijk van een ander volk en dat dat ook weer verdwijnen zou en dat er weer een ander land, een andere macht voor in de plaats zou komen. Nebukadnezar had te horen gekregen dat, en zo had Daniël het ook uitdrukkelijk gezegd, dat God de koningen afzet en dat God de koningen aanstelt en dat hij macht geeft aan wie hij wil. En Nebukadnezar zegt, maar dat accepteer ik niet. Ik bepaal de dingen zelf. Ik wil de Almachtige zijn. Je zou kunnen zeggen dat bij Nebukadnezar dezelfde gedachte leefde die eeuwen later is onder woorden gebracht door Friedrich Nietzsche, die zei, als er dan een God is, hoe kan ik dan de gedachte verdragen dat ik die God niet ben? Dat is de geest waaruit Nebukadnezar leeft. Als er dan een God is, dan wil ik die God zijn. En dan kan ik het niet verdragen dat een ander het zal wezen. En dus zien wij, gemeente, dat verband moeten wij zien. Ik heb mijn tekst wel gelezen uit de versen 16 tot 18 en dat is ook wel de hoofdzaak voor vanmorgen. Maar voordat ik daaraan toe ben, moet ik natuurlijk met u toch wel eerst even doordenken wat dat is, welke gelegenheid dat was waarbij die vrienden van Daniël tot dat geloofsgetuigenis kwamen. En moeten wij toch ook wel proberen te verstaan wat er in dat gedeelte in Daniël 3 dat aan dat geloofsgetuigenis van de vrienden vooraf gaat door de Heere bedoeld wordt. Want het woord van God is één geheel. En door het hele woord van God heen lopen allerlei verbanden. En het is helemaal niet zo'n grote sprong om van dit Bijbelboek uit het Oude Testament, het boek Daniël, en denkt u dan vooral maar ook aan die hoofdstukken 7 tot en met 12, die wij de apocalyptische literatuur van de Bijbel noemen. Apocalyptische literatuur, dingen die in de toekomst zullen gebeuren en waarin dingen ook zullen gaan gebeuren die ons ontzetten kunnen. is geen grote sprong om van dit Bijbelboek te komen naar een nieuwtestamentisch Bijbelboek dat ook apocalyptisch van aard is, de Openbaring. En je ziet hier in Daniël 3 ook al dat er als het ware een voorspel gespeeld wordt op datgene wat in Openbaring 13 in volle omvang zal worden geopenbaard. Want daar gaat het ook over een beeld, het beeld van het beest. En dan gaat het ook over een beeld dat aangebeden moet worden. Het rijk van de antichrist, de wereldbeheerser. En daar is Nebukadnezar een voorloper van. En die antichrist die zal ten volle doen wat Nebukadnezar hier ook van plan is. Hij zal zich als God vertonen. Hij zal in de tempel Gods zitten, vertonen dat hij God is. En hij zal de aanbidding van al de inwoners van de aarde opeisen. En misschien is het niet eens zo ver gezocht om in de afmetingen van het beeld in het dal van Dura ook al iets te zien van datgene wat Openbaring 13 ons laat zien. 60 ellen hoog en 6 ellen breed. Je denkt als vanzelf aan het getal des mensen, 666. Het getal van het beest, het getal van de antichrist. Nou, dat beeld moet dus aangebeden worden. Alle genodigden moeten op een bepaald moment, op een bepaald signaal daarvoor knielen. En zo wil Nebukadnezar zich tegelijk ook verzekeren van de loyaliteit van zijn dienaren. Het zijn natuurlijk niet de eerste, de beste dienaren. Het zijn degenen die aan allerlei taken op het terrein van de besturing van het land van Babel, van dat geweldige rijk, leiding geven. Zij, vooral zij in de eerste plaats, moeten tegenover hun koning loyaal zijn. En dat moeten ze bewijzen door nu op bevel van Nebukadnezar te knielen. Nu, de muziek van het orkest is hoorbaar. Het signaal voor iedereen is duidelijk. En overal, overal in dat dal van Dura tegenover dat beeld zie je nu wat je op het tempelplein in Jeruzalem zo kunt zien als je al die gebogen ruggen van die biddende moslims ziet. Eén zee van allemaal op de grond liggende mensen, diep gebogen in aanbidding, in gebed, in gehoorzaamheid. Of ze het allemaal gewillig hebben gedaan, ik weet het niet. Er was een geweldig dreigement geuit natuurlijk door Nebukadnezar. Iemand die niet zou aanbidden, die kon erop rekenen dat hij in de vurige oven gegooid zou worden. Gehoorzaamheid bij verschillende kan dus ook voortgekomen zijn uit angst voor de verschrikkelijke dood die hem anders wachtte. Nebukadnezar regeert wel, Nebukadnezar wordt wel gehoorzaamd. Ja, ja. Maar hij regeert met geweld. En dat hoort zo bij een dictator. Die heeft altijd wel martelingen achter de hand. En dan wil een mens wel. Maar hier gebeurt dus dat het rijk van de duisternis, waarvan Nebukadnezar te horen heeft gekregen dat het eraan gaat. En totaal eraan gaat. Dat het zich toch weer openbaart. De duivel geeft het niet op. En al heeft Nebukadnezar dan een geloofd zij God gesproken, hij staat kennelijk toch nog helemaal onder de beheersing van de vorst der duisternis. En dat blijkt ook hier. Een paar maal heeft God al bewezen dat hij regeert. En dat heeft duidelijk geklonken, daar zelfs in het paleis in Babel, uit de mond van de jonge Judeër. En Nebukadnezar heeft moeten erkennen dat die jongen nog gelijk had ook. Maar de duivel zoekt opnieuw naar mogelijkheden om zijn macht te vestigen in deze wereld. En dan wordt het conflict opnieuw beleefd. Het conflict, ja, want In dat hele gezelschap van hoogwaardigheidsbekleders zijn dan ook die drie vrienden van Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego, zo heten ze tenminste nu met hun Babylonische namen. Maar dienaren van de God van Israël. Ze behoorden bij wat de Bijbel noemt het overblijfsel. Het overblijfsel naar de verkiezing der genade. Zij zijn de vertegenwoordigers van Christus' kerk, als ik het zo zou mogen noemen, daar op dat moment in Babel. Onder al die heidenen zijn er dan toch ook nog een paar die God vrezen. God heeft ze toch kennelijk overal. Ook op plekken waar je het niet zou verwachten. Ook in gezelschappen waar je ze niet zou zoeken. God had ze daar ook, deze drie. Maar ze ervaren dat de weg die zij moeten gaan, de weg die de kerk moet gaan, geen gemakkelijke weg is. Calvijn heeft daar eens van gezegd dat de weg van de kerk van het begin af geweest is via de dood naar het leven. En via het kruis naar de overwinning. Nou, dat zal hier ook blijken. Via de dood naar het leven. Dus die drie vrienden zijn daar ook bij. Waarom Daniël er zelf niet bij is, weet ik niet. Die vraag kun je stellen, maar die vraag kun je niet beantwoorden op grond van wat de Bijbel ons zou zeggen. Maar die drie wel. En die moeten natuurlijk ook aanbidden. Dat zullen ze al wel vermoed hebben toen ze de uitnodiging, of beter gezegd de opdracht kregen om naar het dal Dura te komen. Toen hebben ze wel tegen elkaar gezegd, wat zal ons nou weer te wachten staan? Niet veel goeds. En toen ze ervan hoorden dat Nebukadnezar bezig was, want dat was natuurlijk nog niet van de ene dag op de andere allemaal klaar. Dat is ook een geweldige onderneming geweest, het bouwen, het oprichten van het beeld. Toen ze ervan hoorden dat deze drie zich midden in die zee van gebogen ruggen eenzaam hebben gevoeld. Maar waarom buigen zij dan niet? Vrezen zij dan niet de bedreiging van Nebukadnezar met die vurige oven? Riskeren ze dat? Oh ja, ze zouden allerlei argumenten hebben kunnen aandragen om ook te knielen. Net als die andere Joden, die het toch ook beter wisten, nietwaar? Die waren toch ook anders opgevoed en die wisten toch ook van, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Maar die knielden ook, kijk maar. En daar die anderen. Het is toch wel een beetje veel gevraagd om nauw te blijven staan. Vraagt God dat echt? Ze staan toch in dienst van de koning en ze hebben toch al de machten die over hen gesteld zijn onderdanig te zijn. En als de koning zegt buigen, kunnen ze dan zomaar tegen dat bevel van de koning ingaan en weigeren te buigen? Is dat geen ongehoorzaamheid? Al de machten die over ons gesteld zijn, die moeten we toch alle gehoorzaamheid betonen? Zegt Gods eigen wet dat niet, het vijfde gebod? En al doen we het voor dit ogenblik, dat betekent toch niet dat we in ons hart de Heere afzweren. En dat we niet in onze persoonlijke momenten van godsdienstige beleving voor de Heere en voor de Heere alleen buigen. Het is toch alleen maar deze ene gelegenheid. En vindt God het dan toch goed als wij nu op dit moment ons leven zo in de waagschaal zouden stellen, dat we straks misschien wel als de koning woord houdt en als hij zijn bedreiging waarmaakt, ons leven moeten beëindigen in die vurige oven? Dat is toch verschrikkelijk en we mogen onszelf toch ook niet nodeloos in gevaar begeven? Dat is toch ook in strijd met het zesde gebod van Gods heilige wet? Oh ja. De mens heeft zo zijn redeneringen en het menselijke hart heeft zo zijn vele vonden die hij kan zoeken. De mens kan zelfs van de wet van God en van de geboden Gods een argument maken om toch te zondigen. Je kunt het ene gebod tegen het andere uitspelen. Je mag geen andere goden hebben, maar je moet wel je ouders en alle die over je gesteld zijn eren. En als die nou zeggen dat je het wel moet doen. Maar voor die vrienden stond het antwoord vast. Net zo goed als dat het antwoord voor hen vast stond een aantal jaren geleden, toen ze dus nog jonger waren en toen ze die spijskaart voor hun neus kregen. En toen daarop stond dat ze dat en dat voedsel zouden krijgen uit de keuken van de koning. Ook al was dat voedsel dat door God niet was goedgekeurd. Toen stond het voor hen ook vast. Nee, dat niet. En zo staat het nu ook voor hen vast. Nee, dit niet. Al doet iedereen het, wij niet. Ja, maar net als de apostelen later in Handelingen. Die het openlijk betuigden ook tegenover hun geestelijke leiders, tegenover hun geestelijke overheid. Wij moeten goden meer gehoorzamen dan de mensen. En God zegt geen andere goden. En God zegt geen gesneden beeld. En dus staan ze overeind als iedereen buigt. Ja, ja. Er komen dan maar van wat er van komt. En natuurlijk wordt het geconstateerd. Er zijn er die vanuit hun gebogen houding, zo zou je bijna denken, want hoe anders hebben ze het geweten, onder hun ellebogen door gekeken hebben naar die drie vrienden. En wat ze al gedacht hadden, ja, zie je wel, zie je wel. Dat waren jaloerse collega's van die drie vrienden. En die al eens eerder op een gelegenheid hadden gezocht en zich erop hadden bezonnen. Wat kunnen we doen? Zoals je dat later in Daniël 6 ook leest als het over Daniël gaat. Dat ze alles en alles bekijken in het leven van Daniël. Of ze niet ergens wat vinden om hem op te betrappen en over te beschuldigen. Zo zal het ook in dit geval van die vrienden wel gegaan zijn. En nu hebben ze wat. Ja, nu hebben ze wat. Een gegronde aanklacht tegen, en zo wordt het gezegd, zo valt de nadruk in dit hoofdstuk, tegen de Joden. Kijkt u maar in vers 8, daarom naderde even terzelfde tijd Galdeeuwse mannen die de Joden openlijk beschuldigden. Er zit nog antisemitisme in hen ook. Het sterft ook nooit uit. En daar valt de nadruk op, daar laat de Heilige Geest ons ook een ogenblik eventjes een indruk van krijgen. Afgunst tegen die Joden die zo promotie hebben gemaakt en die deze Galdeeuwse mannen eigenlijk niet kunnen luchten of zien. En ze gaan naar Nebukadnezar en ze brengen beschuldigingen in en ze zeggen, weet u dat, koning? Ze gehoorzamen u niet, ze aanbidden uw goden niet, ze hebben lak aan alles wat u zegt. En Sadrach, Mesach en Abednego moeten voor Nebukadnezar verschijnen en ze moeten verantwoording afleggen. Is het waar? Zo vraagt Nebukadnezar. Ik geef jullie nog één kans. Nog één keer zal ik de muziek laten spelen en dan krijg je nog een keer gelegenheid om te buigen. Kennelijk is Nebukadnezar niet van plan om direct al zijn maatregelen te nemen. Want op de een of andere manier had hij toch respect voor de jongens. En daarom nog één keer krijgen ze de gelegenheid. Maar als je dan inderdaad ook niet buigt. En wie is dan de God die jullie uit mijn hand kan verlossen? Dat zou ik wel eens willen zien. Wie dat in staat is te doen. Zo'n God is er nooit, nergens. Oh nee. Is Nebukadnezar dan vergeten wat de uitleg van zijn droom was? Is hij ook vergeten wat hij je na de uitleg van zijn droom zelf gezegd had? Is er geen God die de plannen van de koning kan verijdelen? Is er geen God die die vrienden uit de hand van de koning verlossen kan? Ze zijn helemaal niet onder de indruk. Al is die koning nog zo verbolgen en al brandt zijn toorn nog zo tegen hen en al vaart hij nog zo tegen hen uit en al spreekt hij nog zulke godslasterlijke taal, wie is die God? Ze zijn helemaal niet onder de indruk. Ze zeggen, koning, we hoeven er eigenlijk geen eens antwoord op te geven. Sta je dan met z'n drieën, vreemdelingen uit Judea. Je bent in het gebied van een heidense koning terechtgekomen en je kent ondertussen de praktijken van die dictator en je weet dat hij speelt met de levens van mensen en dat hij er vrij over beschikt en dat er al heel wat gevallen zijn omdat hij boos op hem was. En dan staan ze tegenover die koning die in zijn furieuze toren tegen hen uitvaart en zeggen, we hoeven u eigenlijk geen eens antwoord te geven, koning. Want natuurlijk is het waar. Natuurlijk hebben die mannen gelijk, we hebben niet gebogen. En we zullen het ook niet doen. En u zegt, wie is dan die God nou? Onze God. Onze God, die is wel degelijk in staat om ons uit uw hand te verlossen, o koning. En daarom aanbidden van dat beeld, dat moet u van ons niet verwachten. Ook niet al dreigt u nog zo hevig met die vurige oven. En met grote vrijmoedigheid gewagen deze jonge vrienden van hun vaste geloof dat God, hun God, onze God, zeggen ze, macht heeft om hen uit dit onheil te bevrijden. Daar heeft hij zeker de macht toe. Zal het zo zijn, onze God die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven van het brandende vuur. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Als hem dat welgevallig is, als dat zijn vaste voornemen is, als dat zijn plan met ons leven is, dan kunt u ervan op aan, koning, dat hij ons echt uit uw hand verlossen zal. Al is dat in uw ogen onmogelijk en onmogelijk tot het einde toe, dan zal hij het toch doen. Als hij behagen heeft in onze verlossing, dan vindt die plaats. En zo spreken ze hun onbegrensde vertrouwen uit in de almacht van God. En tegelijkertijd spreken ze, behalve hun onbegrensde vertrouwen in Gods almacht, spreken ze ook hun volkomen onderwerping aan zijn wil uit. Want ze zijn ervan overtuigd dat God het kan. En ze zijn ervan overtuigd dat God het ook doen zal als het zijn plannen dient. Maar ze weten niet wat zijn plannen zijn. Ze hebben niet in zijn raad ingeblikt. Ze hebben er geen speciale openbaring van gekregen tot nog toe. Ze zijn ook maar mensen die uiteindelijk ook niet verder kunnen kijken dan wat de Heere hen geopenbaard heeft. En of ze hier levend uitkomen, dat heeft de Heere hen niet beloofd. Het zou ook kunnen wezen dat de Heere hen niet zal redden van het verderf. Hij kan het. En als het zijn plannen dient, zal hij het. Maar het kan ook wezen dat hij een andere weg met hen gaat. Dan nog, koning. Al gaat hij een andere weg met ons, dan willen we ons nog volledig onderwerpen aan zijn wil. En dan zullen we geen enkel opzicht tegen zijn wil ingaan om ons leven te redden uit die macht van de koning en uit de macht van dat geweldige vuur dat er in die oven brandt. Dan zullen we ons helemaal aan zijn wil onderwerpen. Doch zo niet, u zei bekend, koning, dat wij dan nog uw goden niet zullen eren of het gouden beeld dat ge opgericht hebt zullen aanbidden. U haalt ons niet over de streep, koning. Niet met eventuele beloften en ook niet met eventuele dreigingen. Want wij hebben in ons hart trouw gezworen aan onze God. Hem en hem alleen dienen wij. Wel, en dat is dan natuurlijk de hoofdzaak van dit gedeelte uit het derde hoofdstuk van Daniël. Dat getuigenis van aan de ene kant volkomen vertrouwen op de almacht van God. En aan de andere kant volledige onderwerping aan de wil van God. Er is ten aanzien van Nebukadnezar ook best nog het een en ander te zeggen. Die man die zo'n mooi getuigenis gaf, en dat doet hij wel vaker in zijn leven, maar meent hij het ooit echt? En hebben we hier niet het bewijs, allerlei mooie getuigenissen die mensen soms onder een bepaalde indruk spreken, uiteindelijk blijken niks waard te zijn. Ik kom daar later, als we wat meer van Nebukadnezar hopen gezien te hebben, nog wel een keer op terug. Maar laten we Nebukadnezar dan voorlopig maar even laten voor wat het is. Laten we maar laten zoals hij op dit moment zich openbaart. Een koning die van God en van zijn gebod eigenlijk niks weten wil. En die zichzelf alleen maar ziet als belangrijk. Maar laten we ons maar concentreren op wat ik zo pas al de hoofdzaak noemde. Dat bewijs, die openbaring, dat getuigenis van enerzijds volkomen vertrouwen, restloos vertrouwen op God. Zo groot van God denken dat ze het durven te zeggen, o koning, die over me aan het brandende vuur, dat is voor onze God geen probleem. Daar weet hij wel raad op. En tegelijkertijd die volkomen restloze overgave aan de wil van God. Wat hij ook over ons beschikt heeft en wat er ook met ons zou gaan gebeuren, al zou ons leven straks eindigen in de vlammen, dan nog staat zijn wil boven alles. En dan nog respecteren en eren wij en gehoorzamen wij hem alleen. Nou, laten we daar eens wat nader op ingaan en wat verder op doordenken, want hier ligt dan tegelijk ook de openbaring van wat in hun leven zo absoluut noodzakelijk was in dit kritieke uur in ieder geval, maar wat in geen mensenleven eigenlijk zou mogen ontbreken, zal het wel zijn. In wat voor omstandigheden wij dan ook terechtkomen. En laten we hopen en bidden dat het nooit zulke omstandigheden zullen worden zoals waarin deze jongens terechtkwamen. Dat we gedreigd worden met de ogen van oven van het brandende vuur of iets van die aard. Maar wat er dan ook voor situaties mogen komen, diezelfde geestelijke overtuigingen zullen er, zal het wel met ons zijn. Zal het wel met ons zijn ook bij het naderen van de dood. Zal het wel met ons zijn ook bij het moment waarop wij voor de rechter moeten verschijnen. Diezelfde geestelijke overtuigingen zullen er ook in onze ziel moeten zijn, gemeente. Nebukadnezar zei, wie is die God die jullie verlossen zal? Dat zijn uitdagingen. Hij spreekt dat wel tegenover die vrienden, maar God heeft het ook gehoord. En onmiddellijk hebben die vrienden begrepen dat God het gehoord heeft. En nou is daardoor hun zaak tegelijkertijd Gods zaak geworden. Het was niet toch al, maar nou heeft Nebukadnezar zelf ervoor gezorgd dat God nou voor zijn eigen eer zal gaan opkomen. Dat doen de vijanden eigenlijk altijd. De vijanden gaan in hun bespotting van de levende God vaak, meestal zover dat God niet meer zwijgen kan. Dat God vanwege de eer van zijn naam wel moet optreden. Dat vindt u in de 76e psalm, gaat u dat in uw gedachten maar eens rustig na vanuit die 76ste psalm. De grimmigheid der mensen zal God nog meer lof geven. Ja, zelfs als de vijanden gaan toornen tegen God, dan zal God daarin nog verheerlijkt worden. Want dan zal hij, mag ik het eens menselijk zeggen, dan zal hij des te meer gestimuleerd worden en een argument ontvangen om nou te behoeven van zijn volk en dus ook tot de eer van zijn naam op te treden en dat die vijanden te laten voelen recht in hun gezicht. Dat God geen God is die tot het uiterste met zich laat spotten. Die vrienden hebben aan dat woord van die koning dat bedoeld was om hen de zenuwen op het lijf te jagen, juist moed gegrepen en gezegd: koning, nou ben je net een stap te ver gegaan. En nou is het onze God die antwoorden zal. We hoeven u eigenlijk geen eens antwoord te geven. God zal het wel doen. En dan durven ze tegenover Nebukadnezar volhouden. Waarom? Ze dat geloven. Dat hun God machtig is en te verlossen. Let u er even op hoe ze over die God spreken. Want dat is tegelijkertijd de basis van hun vertrouwen geworden. Die God is geen vreemde voor hen. Dat is geen God van wie ze alleen maar van horen zeggen weten. Dat is geen God die ze alleen maar weten omdat hun vader en moeder er vroeger eens een keer over spraken. En ze in de dingen van die God hebben onderwezen. Nee, het is de God van hun eigen hart geworden. Onze God, die wij eren, dat is zo geworden in hun leven. Die keuze hebben ze mogen maken, die genade is hen bewezen. Al waren ze er dan bij opgegroeid en al droegen ze dan namen die aan de naam van die God herinnerden, hun Hebreeuwse namen. Daarmee is een mens nog niet gered, weet u. Je kunt de beste opvoeding gehad hebben en je kunt de mooiste naam dragen. En je kunt, ik weet niet wat allemaal in je jeugdjaren hebben meegekregen op godsdienstengebied. En je kunt een voorbeeld ook nog voor ogen gehad hebben van iemand die oprechte Heren vreesde. En die je in de wegen des Heren probeerde mee te nemen en op te voeden en groot te brengen. Maar het moet toch nog een keer een persoonlijke zaak worden. Het moet toch nog de keus van het eigen hart worden. Het moet toch nog vrucht zijn van het werk van de Heilige Geest in je eigen ziel. Dat je die weg ook gaat. En dat je die God ook nodig krijgt. En dat je die God ook lief krijgt. En dat je zijn dienst ook lief krijgt. En dat je zijn woord ook leert geloven. Er moet toch die persoonlijke band komen. En die was er. En daar schamen ze zich niks voor. Ook niet in dat verre Babel. Te midden van al die afgodendienaars. Die allemaal hun eigen goden eren. Onze God. En toen ze 's morgens van huis gingen om naar de Daldura te reizen. Of was ze daar verder vandaan woonden. Die al eerder van huis gegaan waren dan. Toen hebben ze hun noden en hun zorgen nog aan die God voorgelegd. Heren, u weet wat er gebeuren gaat vandaag. Wij weten het niet, maar we hebben wel een bang vermoeden. Want dat beeld staat er niet voor niks. En die mensen die opgeroepen worden, die worden niet voor niks opgeroepen. En Nebukadnezar kennen de Heren, dan kunnen we het grootste kwaad vrezen. En toen ze hoorden van die vurige oven die er ook stond, toen wisten ze wel hoe laat het was. Heren, we leggen onze weg en onze wandel voor uw aangezicht bloot. En we bevelen ons aan uw trouwe zorgen aan. Nee, we kunnen niet staande blijven in eigen kracht. Moeten we het ook niet van verwachten, Heren, dat u wel eens vroeger in ons leven geweest bent en dat u wel eens vroeger naar ons omgezien hebt en dat u vroeger wel eens uitgered hebt en dat toen met die spijskaart ook alles nog goed gegaan is onder uw trouwe zorgen. Dat was toen, maar nu staan we er weer voor, Heren. Maar u bent toch onze God geworden. En we hebben toch de goede keus mogen doen. En we begeren toch geen andere God. Heer, al gaat u met ons de meest wonderlijke en onbegrijpelijke wegen. En al moeten we dingen vandaag meemaken die een mens niet mee kan maken in eigen kracht. Wie weet, heren, maar dan nog, dan bent u toch de God die zich aan ons hebt willen openbaren. En de band die is toch door u gelegd. Dat is toch bij u begonnen. En dat we u eren, dat is toch dankzij het feit dat u ons een hart gegeven hebt om u de Heere te eren. En nou komt het weer helemaal terug. Nu ze voor Nebukadnezar staan. En nu hoeven ze niet meer te bidden. Al zullen ze daar natuurlijk wel met een biddend hart gestaan hebben. Maar ze moeten nou spreken. En ze moeten nou getuigen. En ze hebben moed geput. Uit wat die God was. Uit wat die God van zichzelf gezegd heeft. Ze hebben moed geput, zoals ik u zei, uit dat laatste woord van Nebukadnezar. Want ja, nou moet God toch wel opstaan. En bewijzen dat die koning in het ongelijk stelt. Nou is de hemel aangetast. Nou staat Gods eer op het spel. En dat geeft hen des te meer vrijmoedigheid om te spreken over onze God. De God die u gehoond hebt, koning, zo mag je er dan bij denken. Onze God, de God die u uitgedaagd hebt. Onze God die wij eren, is machtig ons te verlossen. Zelfs nu. Iedereen beeft natuurlijk als hij die oven daar ziet. Iedereen zit er bij de gedachte, stel voordat je daarin terechtkomt. Iedereen weet dat er reëel doodsgevaar is. En zo gezien heeft Nebukadnezar natuurlijk wel gelijk. Wie zal daar nou uit kunnen verlossen? Maar hun God kan dat. Misschien hebben ze wel teruggedacht aan die droom en aan de uitleg, nog niet zo lang geleden. Die steen, die al die rijken vermorzelde, en die steen bleef bestaan. En die werd tot een grote berg, die de hele aarde vervulde. Zo zal het rijk van deze God, van hun God, niet vergaan. En ligt daar dan tegelijkertijd ook niet een belofte in dat degenen die tot die God behoren niet zullen vergaan? En zeker, ze hebben hun levensweg ook wel eens overdacht. Dingen die ze niet begrepen konden, die hebben ze inderdaad niet begrepen. En waarom de Heere hen naar Babel had laten gaan en waarom dat allemaal zo ver had moeten komen, dat was voor hen ook een raadsel. En toch had de Heere wel eens een tipje van de sluier opgelicht. Waarom krijgen ze zo'n positie daar in Babel? En wat heeft de Heere met hen voor? En wat mogen ze straks nog betekenen? En op welke manier kunnen ze hier als licht te schijnen te midden van dat krom en verdraaid geslacht? Als het in het plan van God met hun leven past. Als de Heere zich dat heeft voorgenomen, dan worden ze er nou net zo uitgered als toen. Met dat eten wat ze niet wou en wilden en mochten eten. Maar ja, ze hebben niet in Gods raad ingezien, zei ik al. Het kan dus wezen dat hun God die geen rekenschap van hun daden geeft, van zijn daden geeft. En die ze restloos moeten eren. En die ze ook God moeten laten. Op wiens beleid ze niet hebben af te dingen. Wiens wijsheid ze niet in twijfel mogen trekken. Kan ook zijn dat die God in zijn wijsheid andere plannen heeft. En dat het beter in zijn plannen past. En dat het beter dient om hem te verheerlijken ook. Dat hij het zo ver laat komen dat ze wel in de oven van het vuur geworpen worden. En dat ze daar wel verbranden. Nou en dan? Zijn ze dan niet hevig teleurgesteld in hun God? Blijkt dan niet dat al hun hoop ijdel is? Blijkt dan niet dat het toch ook niet waar is om op die God te vertrouwen? En dat de mens door zijn God ook wel eens in de steek gelaten kan worden? Oh nee! Oh nee, daar zijn ze helemaal niet bang voor. Ze hebben zo'n grenzeloos vertrouwen in God dat hij het nooit verkeerd kan doen. En daarom kunnen ze zich ook zo gewillig aan het beleid van die God van harte onderwerpen. Want als dat nou eens zou gaan gebeuren, dat hij hen niet voor de dood bewaart, dan nog staat voor hen dat gebod boven alles. Dan nog staat voor hen de eer van hun God boven alles. Dan nog zullen ze dat beeld van Nebukadnezar niet aanbidden. En de dood dan? O, maar hun God laat hen ook dan niet in de steek. Onze God is een God voor de tijd, maar hij is ook een God voor de eeuwigheid. Onze God is geen God die we alleen maar eren en van wie we alleen maar leven, zolang we hier op aarde zijn, maar door de dood heen zal hij ons dan nog geleiden. Al ging ik ook door het dal van de schaduw des doods, ik zou nog niet vrezen, gij zijt met mij. En door de dood heen zal hij dan voor hen zorgen. Hoe? Ja, dat kunnen ze toch ook aan God wel overlaten. Maar één ding staat voor hen vast. Hem eren wij tot het uiterste toe. En aan zijn wil onderwerpen we ons. Zoiets als bij Job. Zou hij mij doden? Zou hij mijn dood toestaan? Zou hij mijn dood laten gebeuren, al is het de vuurdood in die oven van Nebukadnezar? Dan nog zal ik op hem hopen. Of zoals Paulus dat schrijft in het eerste hoofdstuk van de Filippenzenbrief. Hij weet ook niet wat er met hem gebeuren zal. Is hij gevangen? Het kan alle kanten opvallen, uitvallen. Maar dit weet hij zeker. Dit weet hij zeker dat dit mij tot mijn zaligheid dienen zal. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid gelijk te allen tijd al zo ook nu Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood. Hoe het ook gaat, zal ik leven, zal ik sterven. Hoe het ook gaat, wat God ook over mij beschikt. Christus zal groot gemaakt worden. En daar gaat het toch maar om. God zal verheerlijkt worden. Of we nou wel of niet uit die vurige oven verlost worden. Worden we er wel uit verlost, dan zal het voor Nebukadnezar meer zichtbaar zijn dan wanneer we er niet uit verlost worden. Maar zelfs als dat laatste het geval is, dan door de dood heen neemt hij ons op in zijn heerlijkheid. Gemeente, is dat geen geloof om jaloers op te worden? Ik zei al, wij weten niet wat wij meemaken en laten we hopen en bidden zulke kritieke omstandigheden niet en nooit. Maar het komt er toch op aan dat wij ditzelfde in beginsel weten en kennen. Dat krediet op God hebben. Hij kan. Hij wil. Hij zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat vertrouwen, dat alleen maar groeit op de bodem van onze God, die wij eren. Gemeente, zegt u dat die jongens na, onze God, die wij eren. En kan het leiden dat we dat nazeggen? Ik bedoel het nou niet zomaar in oppervlakkige zin, zomaar in algemene zin. Onze God, er zijn andere goden, er zijn volken die andere goden dienen en wij hebben onze God. Nee, maar nou vanwege die persoonlijke band die de Heere zelf gelegd heeft. Een geloofsband. Een band die gelegd is in het moment dat de Heere zo'n zondaar levend maakt. Tot een nieuw schepsel maakt en hem aan zich verbindt. Onze God. Met als vrucht die wij eren. straalt ons leven dat uit? Wat was uw laatste bezigheid gisteravond? Waar was u gisteravond in de avond voorbereidend op de zondag mee bezig? Op welke manier hebt u zich voorbereid op de dag des Heren? Getuigde die bezigheden van onze God die wij eren? Aan u het antwoord. Getuigde die bezigheden dat die God ons meer waard is dan wat dan ook. En dat zijn woord en zijn dienst ons meer waard is dan alle dingen van de wereld. Getuigt ons leven daar op andere momenten ook van. Dragen we dat uit? Kunnen we dat dus eerlijk die vrienden na zeggen? Als je nou zegt nee, nou dan moet het anders worden. En dan moet u niet zeggen, nee, maar zolang we in zulke omstandigheden niet verkeren, hoeven we dat toch ook niet te hebben? Natuurlijk wel. Dit hangt niet van de omstandigheden af. Dat deden ze niet pas toen en daar. Onze God die wij eren, dat deden ze ook een jaar daarvoor al. Dat deden ze ook al zelfs toen. Toen het allemaal nog niet zo benauwd was en toen er van een brandende oven nog helemaal geen sprake was. Dat deden ze van binnenuit, omdat God het in hun hart gelegd had. Omdat God zichzelf waarde gegeven had en liefde in hun ziel ontstoken had. En daardoor kon het niet anders en wilden ze ook niet anders. Onze God, die wij eren. En op, zei ik, die bodem bloeit dat geloof op. En naarmate die God meer gediend en gezocht en gevreesd en zijn gemeenschap meer ervaren mag worden, komt er ook meer vertrouwen. Leren we ook meer van hem weten. Meer van hem weten, waardoor het vertrouwen ook groeit. En waardoor dat vertrouwen groter wordt en waardoor dat vertrouwen gaat zeggen, maar onze God kan het wel. En onze God doet het ook als het zijn plannen dient. En als hij het niet doet, dan nog, dan gaat die God en zijn eer ons boven alles. Ook zelfs boven ons lijfsbehoud. God dienen, liefhebben, boven al. Dat geheim van de vervulling van de wet, dat hebben ze geleerd. En dat is nou leven uit het evangelie. Ze hadden de Heere Jezus nog nooit horen noemen. Die was in hun leven nog nooit geopenbaard geweest, zoals hij in het Nieuwe Testament geopenbaard is geworden. Maar ze hebben de beloften omtrent hem en omtrent zijn volbrachte werk wel van verre gezien en omhelst. Daar hoorden ze ook bij die wolk der getuigen. En ze hebben ook geleerd om te geloven in de barmhartigheden Gods. Daar hadden ze toch om gebeden toen het erop aankwam dat de uitleg over die droom hen geopenbaard zou worden. Toen hadden ze toch van de barmhartigheden Gods het leren verwachten. Nu, die heeft God hen gegeven. En zouden ze nou een andere God dienen? En zouden ze nou tegen die God ingaan? Gemeente, al hebben we dan misschien zulke dingen in ons leven niet te goed. Verzoekingen zullen er zijn. Punten zullen we bereiken waarop het erop aankomt. En het als het er dan op aankomt om getrouw te zijn, zelfs al is het maar in het kleine, dan gaat het erom dat wij kunnen zeggen, onze God die wij eren, die God die om Christus wil, mijn God geworden is. En aan wie mijn hart verbonden is. Met oprechte liefde. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. En om het dan als het erop aankomt ook te kunnen zeggen. Desnoods tegen Nebukadnezar. Koningen, kunt dreigen wat u wil. Maar hier staan wij. En we kunnen niet anders. Amen.